Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Welkom beste luisteraar bij deze nieuwe podcast. Deze podcast gaat over de overgang op het spreekuur. Een belangrijk onderwerp waarin deze podcast de experts vanuit verschillende werkgebieden samen zitten om hun kennis te bundelen over de overgang. We zitten met drie experts samen, namelijk een overgangsconsulente van de VVOC, een gynaecoloog en een huisarts die ook gespecialiseerd is in de gynaecologie. En ik ben zelf ook huisarts. Ik zal alle drie de mensen die hier zitten even aan jullie voorstellen. Ten eerste, Dorenda van Dijken. Goeiedag.
Hallo.
Jij bent gynaecoloog aan het OLVG West. Je bent voorzitter van de stuurgroep Women's Health en VOG. En bestuurslid Dutch Menopause Society en European Menopause en Andropause Society. En links naast jou zit Janneke Herink. Jij bent overgangsconsulent van de VVOC. Jij bent ook verloskundige. Je bent coach en mindfulness trainer. En ten derde hebben we Anneloes Smits.
Ja.
Jij bent huisarts. En je bent ook urogynecologisch kaderhuisarts met als aandachtsgebied de overgang.
Dat klopt.
Ja, en ik ben dus Wemke Veldman en ik ben huisarts. Dus we zitten met alle expertgebieden rondom dit onderwerp zitten we samen. En we willen heel graag jullie meenemen door de verschillende problemen die je in de overgang kan krijgen. En jullie als luisteraar goede handvatten hiervoor geven. We doen deze bespreking aan de hand van de problemen die we veel op het spreekuur zien. We gaan van lichamelijke klachten, van slaap en stemming, naar denken en seksuele problematiek. Want het helpt als je weet wat het is en wat je eraan kan doen. Laat ik eerst eens beginnen met iets wat ik op mijn spreekuur vaak zie. En dat is namelijk dat iemand gewoon vastloopt. Die komt op een spreekuur en die loopt vast. Het is natuurlijk een vrouw, die is vermoeid, ze slaapt slecht, ze heeft een kort lontje, het is druk op werk en ja, zo nu en dan een opvlieger. Nou, het is nu natuurlijk gewoon de leeftijd, zegt ze. Ik moet ook niet zeuren. Er is bij haar dus echt een enorme acceptatie, maar ondertussen wel heel veel klachten. Janneke, jij als overgangsconsulente ben ik heel benieuwd wat jij haar zou uitleggen. Deze vrouw die best onderliggend veel last zou kunnen hebben van de overgang, maar er eigenlijk niks van weet. Hoe werkt dat nou eigenlijk, die overgang?
Wat ik haar zou uitleggen is dat veel klachten die zij beschrijft mogelijk te maken kunnen hebben met de hormonale veranderingen waar ze in zit. En om dat goed te kunnen begrijpen, neem ik vrouwen altijd ook even mee in een stukje over de menstruatiecyclus. Zodat zij goed inzicht hebben in wat voor processen zijn er nou gaande in het lichaam. En dat ze dan de klachten ook beter kunnen begrijpen. Dus hoe ik dat uitleg, ik geef de vrouwen aan dat op het moment dat ze geboren worden er eiblaasjes in de eierstokken zitten. En dat is een eenmalige gift en daar moet ze de rest van haar leven mee doen. Dus bij een man wordt het zaad iedere keer opnieuw geproduceerd. En bij een vrouw is het dus die batch die ze gekregen heeft. En gaandeweg dat zij dus ouder wordt en in de puberteit komt, is er voor het eerste periode dat die eiblaasjes gaan rijpen. Een meisje wordt dan voor het eerst ongesteld. En gaandeweg de jaren, iedere keer opnieuw een menstruatiecyclus. En die voorraad die wordt dus steeds minder op het moment dat je ouder wordt. En de kwaliteit van die eitjes die gaat ook afnemen. Dus naarmate een vrouw ouder wordt, weten we allemaal dat de kans op zwangerschappen af gaat nemen. Ook kindjes met bijvoorbeeld afwijkingen, dat die kans groter wordt naarmate je ouder wordt. Dus dat heeft allemaal mee te maken dat die voorraad minder wordt, maar dat ook de kwaliteit van die eitjes afneemt. En als je dan bedenkt dat bij die rijping van die eicellen oestrogeen en progesteron vrijkomt en je naarmate ouder wordt, dat die waardes dus gaan fluctueren. Dus de ene maand heb je goede eicelrijping en een andere maand heb je een eicelrijping die wat minder goed verloopt. Dat maakt dus ook dat die hormoonwisselingen gaan optreden. En dat is wat je kunt merken in je lichaam. En dat merk je dus niet alleen aan fysieke klachten of aan stemmingsklachten, maar bijvoorbeeld ook aan je bloedingspatroon. Dus wat we vaak zien is naarmate een vrouw eind 30, begin 40 die leeftijd bereikt, dat dan de menstruatie ook wat gaat veranderen. En dat zijn eigenlijk de eerste tekenen waaraan je kunt merken van jeetje, er verandert wat in mijn lichaam.
Ja.
En de basis daarvan is dus dat die eicellen, dat proces dat anders gaat verlopen.
Ja.
Dus als je naarmate je ouder wordt, dan neemt dus die voorraad van die eicellen neemt af en ook de kwaliteit van die eicellen neemt af. En dat maakt dat je hormonen steeds meer gaan schommelen. En als je bedenkt dat oestrogeen en progesteron vrijkomt bij dat ontwikkelingsproces. En die niveaus gaan fluctueren in de maand. Heeft dat effect op heel veel systemen in jouw lichaam. Dus die heeft effect op je energie, heeft effect op je stofwisseling, op je slaap, hoe je prikkels verwerkt. En het lastige is, doordat je dus af en toe een periode hebt waarin het allemaal wel goed gaat, dan denk je, oh, het gaat eigenlijk wel weer deze maand. En
omdat er dan een goed eitje bijvoorbeeld
omdat er dan een goed eitje ontwikkelt. En dan heb je relatief mooie hoeveelheden oestrogeen en progesteron. En dan kun je dus in één keer een maand hebben dat het weer wat minder is. En dan kun je vage klachten krijgen. En het lastige is dat vrouwen dan in eerste instantie aan zichzelf gaan twijfelen. Van, goh, ik voel me wat anders. Of ik heb bepaalde vage klachten. Maar een maand later kan het weer over zijn. En dat maakt dus ook heel lastig van, ja, ga je dan al hulp zoeken of ga je eerst zelf op zoek hoe je hiermee om moet gaan?
En wat voor klachten heb je het dan over?
De klachten die veel voorkomen zijn onder andere warmteaanvallen. Dus de opvliegers of het nachtzweten. Dat kunnen trouwens ook koude aanvallen zijn. Dus sommige vrouwen ervaren juist in één keer een episode van heel veel kou. Vermoeidheid komt veel voor. Stemmingsklachten, spier- en gewrichtsklachten is een hele opvallende. En slecht slapen. Dat is ook een veel voorkomende klacht bij vrouwen in de overgang. En dat zorgt er volgens ook weer voor dat als jij een nacht slecht geslapen hebt, dat dat weer invloed heeft op jouw stemming overdag. Dus het is ook een wisselwerking hoe jouw dagritme is en hoe jouw nachtritme is.
Ja, en het beïnvloedt elkaar dus allemaal weer.
Ja,
dat je daar door het slecht slapen weer slechte stemming. Mm-hmm. En dan kan je natuurlijk ook minder hebben qua kort lontje of prikkelbaarheid. Ja.
Daar noem je inderdaad iets. Slaap is ontzettend belangrijk. Ik zeg altijd heel flauw, slaap is het beste medicijn. En je geeft terecht aan dat als je slechter slaapt, dan is je lontje weer korter. De vermoeidheid wordt versterkt en het houdt elkaar allemaal in stand en versterkt elkaar. We weten dat slaap niet altijd hormonaal hoeft te zijn. Ja, tenzij je natuurlijk de hele nacht je bed uitdrijft van de opvliegers van het nachtzweten. Dan is het natuurlijk duidelijk. Maar wat we vaak ook horen in de overgang is dat vrouwen niet zozeer moeilijk vinden om in te slapen, maar dat ze vooral vroeg wakker worden in de ochtend en dan niet meer in slaap kunnen vallen. Dus meer een doorslaapprobleem dan een inslaapprobleem. En het lijkt erop alsof dat eigenlijk meer met gedrag te maken heeft dan dat dat echt hormonaal is. Want je kan wakker worden van een opvlieger, maar in principe als die weg is, hoor je daarna weer gewoon in slaap te vallen. En daar kan je ook zelf veel meer aan doen dan dat je eigenlijk realiseert of denkt. Dus op thuisarts.nl bijvoorbeeld staan al hele goede tips waar je wat mee kan. En als je er echt niet uitkomt, dan verwijzen wij ook wel eens naar gespecialiseerde psychologen die zich vooral op slaap hebben toegelegd en die kunnen sturen op dat gedrag. Dat noem je cognitieve gedragstherapie. Dat heet dan insomnie, want insomnie is slaaploosheid. En daar kan je vaak heel veel winst in behalen. Los daarvan moet je natuurlijk ook die opvliegers en dat nachtzweten wel iets mee. Maar met slaap, en slaap is ook voor stemmingsklachten heel erg belangrijk. Als je goed slaapt, dan zal dat ook een gunstig effect hebben op je stemmingsklachten.
Ja. Ja, en ook op dit kanaal waar deze podcast op te luisteren is, is ook een podcast over slaap. Met een psycholoog die dat allemaal de basis
perfect
uitlegt.
Ja.
Dus daar kan de luisteraar in ieder geval mee beginnen.
Ja.
Ja, en als we dan weer even teruggaan naar deze dame die op mijn spreekuur was, die eigenlijk zegt, ik moet ook niet zeuren, het hoort gewoon bij de leeftijd. Wat vind je daarvan, Janneke?
Veel vrouwen hebben geleerd om klachten te accepteren. En het gevoel te hebben ermee te moeten dealen of niet te moeten zeuren. En ik vind het juist heel belangrijk dat vrouwen nu met name in die overgangsfase gaan kijken van oké, wat speelt er nu in mijn leven? Wat kan ik doen om mijn lijf gezond te houden? En op het moment dat ze klachten ervaren, dat ze dat ook niet accepteren en op zoek gaan naar hulp daarbij op het moment dat dat nodig is. Want ze hoeven het niet te accepteren op het moment dat zij niet lekker in hun vel zitten.
Ja, dat vind ik echt heel belangrijk en heel goed dat je dat zegt. Want daar gaat het ook om. Ik denk als je zo'n vrouw krijgt op je spreekuur en je hoort dat ze er al jaren mee worstelt en mee rondloopt, dat raakt je denk ik als zorgprofessional ook echt wel. Van, dat is zo verdrietig dat iemand daar pas nu mee komt. En we moeten er dus echt van af van die niet zeuren, het hoort erbij. Daar moeten we mee stoppen met z'n allen.
Goed gesproken. Ja, en jij zegt net, Janneke, dat zo'n vrouw ook gaat nadenken, wat kan ik hiermee gaan doen? Daar komen we dus zo meteen op wat eigenlijk de adviezen zijn rond zo'n overgang. Dus daar komen we nog op. Maar dit is dus een heel belangrijk punt. Dat het is niet zeuren, het is goed om er iets mee te doen. Weg met de schaamte en het taboe over zo'n onderwerp. Maar wat je ook wel heel duidelijk schetst net, Janneke, is dat geleidelijke proces, dat het in het begin heel onduidelijk is eigenlijk wat er gebeurt. Dus ook in die onduidelijkheid kan dat toch al de start van de overgang zijn. En kan je dit bespreken met de huisarts?
Ja, precies.
Ja.
Ik denk dat je moet altijd als vrouw luisteren naar je gevoel. Als je voelt dat er iets anders is en er klopt iets niet, dan moet je daar iets mee doen.
Ja. Nou, wat je veel hoort, de overgang en hormonale substitutietherapie, oftewel het slikken van hormonen tijdens de overgang, is veel besproken, ook op social media, komen we zo meteen ook nog op terug. Maar wat is de rol van het slikken van hormonen voor zo'n vrouw? Dorenda, nog even in de herinnering, jij bent gynaecoloog. Kan jij dat eens uitleggen? Wat is de rol van hormonale therapie?
Ja, ik wil daarin wel zeggen dat ik heel blij ben dat we straks ook nog andere dingen gaan bespreken. Want het is echt niet zo dat hormoontherapie altijd direct de eerste keuze is en de beste oplossing. Dat wordt wel eens gedacht dat mensen denken, ja, dat is de gouden graal, hè? Als ik hormonen neem is alles opgelost en gaat alles over. Was het maar waar, maar zo is het dus niet helemaal. In principe is de theorie, wat Janneke net ook uitlegde, hè, die daling van dat hormoon oestrogeen, het is eigenlijk meer het oestrogeen dan het progesteron. Dat kan dus een trigger zijn voor bepaalde klachten. En wat je met hormoontherapie doet, is dat je als het ware tijdelijk, want het is een tussenfase, dat tekort aanvult. En dat is voor elke vrouw weer anders. Net als dat voor elke vrouw de hinderlijke klachten anders zijn. Het is niet zo dat je het heel erg moet hebben, maar vooral hinderlijk. En dus kan per vrouw verschillen. En ook per vrouw kan je daar verschillend op reageren op die hormonen. En er zijn verschillende soorten van tabletten die je kan slikken, maar ook iets wat je via de huid kan toedienen in een pleister, een spray of een gel. Als je nog een baarmoeder hebt, moet je dat altijd combineren met progesteron om het baarmoederslijmvlies goed te onderdrukken en te beschermen eigenlijk. Maar het is zorg op maat. Dus er is niet een one size fits all. Dus per vrouw moet je dat bekijken. En dat kan uitstekend bij de huisarts. Die hebben daar ook een mooie richtlijn over.
Ja, ja, gaan we eens even naar de huisarts, Anneloes. In de media wordt ook wel veel gesproken over bio-identieke hormonen. Ik hoor heel veel op mijn spreker op dit moment. Wat is dat nou eigenlijk, een bio-identiek hormoon?
Oh ja, bio-identieke hormonen. Ja, daar kunnen vrouwen de huisarts behoorlijk mee in verlegenheid brengen. Als ze op het spreken komen van ik wil bio-identieke hormonen. Maar ze moeten zich realiseren, dat zegt niets anders dan dat deze hormonen hetzelfde zijn als de lichaams-eigen hormonen. Dus de moleculaire structuur is hetzelfde. Maar die hebben wij in onze richtlijn. Dus het is helemaal niets bijzonders eigenlijk, want ze zitten in de richtlijn. Maar beta-estradiol, dat komt ook in het lichaam voor. Progesteron komt ook in het lichaam voor. En zijn na jaren zoeken de veiligste gebleken. Maar je moet je ook voorstellen, als je een medicijn voorschrijft, dat het soms beter is een iets krachtiger medicijn te geven. En dus we geven oestrogenen voor de klachten. We geven progesteron om het baarmoeder te beschermen, zoals Dorenda zei. En dat kan soms ook met dihydrogestron, omdat het wat krachtiger is. En dat hebben wij als huisartsen in onze richtlijn.
En dat is ook heel goed, want dihydrogestron beschermt uitstekend de baarmoeder beter dan het natuurlijke bio-identieke progesteron.
Ja, dus eigenlijk wat je wil zeggen is dat de richtlijn die de huisartsen gebruiken, die gebruiken bio-identieke hormonen. Dus ja, dat zijn gewoon eigenlijk de middelen die de dames ook willen. En als daarvan afgeweken wordt, dan is dat middel ook echt goed voor de baarmoeder.
Ja, het natuurlijke progesteron kan wat veiliger zijn voor het borstweefsel. Maar wat Anneloes ook zegt, we hebben eigenlijk niks anders dan bio-identiek. Alle producten die we hebben, zit bio-identiek oestrogeen in.
Ja. Ja, het oestrogeen zeker. En het dihydrogestron, dat andere, dat is uitstekend voor de functie waarvoor het gegeven wordt, naar een bescherming van de baarmoeder.
Ja.
Ik denk dat vrouwen vooral veel behoefte aan hebben om samen met het gesprek aan te gaan met de huisarts. En samen te gaan kijken van oké, maar welk middel is dan het meest geschikt voor mijn situatie? bijvoorbeeld een vrouw die veel bloedingsproblematiek heeft in de perimenopauze. Dan kun je wel met bio-identiek progesteron proberen daar wat stabiliteit in te krijgen. Maar het kan best zijn dat voor die mevrouw juist beter is om eerst bijvoorbeeld een Mirena-spiraal te laten plaatsen of een wat sterker middel. En op het moment dat een huisarts daarover het gesprek aangaat met de vrouw, of de vrouw gaat het gesprek met een huisarts aan, en je kunt dan samen tot een goede oplossing komen. Ik denk dat dat vooral de behoefte is van de vrouw, en dat ze meegenomen worden in het beslissingsproces.
Ja, dat moet eigenlijk altijd, hè? Ook over anticonceptie. Bio-identiek progesteron en hormoontherapie onderdrukt niet je cyclus. Nee. Dus die komt er gewoon doorheen.
Ja. Ja. Nou, dat is ook opgehelderd. Dan zou ik heel graag het willen hebben over de stemming en het denken tijdens de overgang. Daar zijn veranderingen in. Anneloes, jij hebt hiervoor een duidelijk voorbeeld van wat op jouw spreker is gekomen.
Ja, inderdaad. Ik heb nog steeds deze vrouw in gedachten die op het spreken kwam. En die zat voor me en die zei, ik stond in de keuken en mijn dochter zei, mam, je lacht niet meer. En toen dacht ik, nee, het huilen staat me inderdaad nader dan het lachen. En toen is ze s'avonds gaan praten met een man van, goh, zou ik depressief worden? Dus daarvoor kwam ze op het spreekuur. En ik vroeg aan haar van, goh, heb je ook aan de overgang gedacht? En ze zei, ja, natuurlijk, ik zit ook in de overgang. Daarvoor ga ik naar yoga en ik eet gezond. Maar het feit dat die overgang nu een belangrijke rol speelde in hoe zij in haar leven kon functioneren, dat had ze zich niet echt gerealiseerd. Ze had pubers in huis, ze was voor haar schoonouders gaan zorgen. Ze was bezig haar BIG-registratie weer te halen om weer verpleegkunde te gaan doen. En ze moest dus ook weer leren. En ze merkte, ik word vergeetachtig, ik kan me slecht concentreren. Ze had ook nachtelijk transpireren, ze lag wakker, maar dan ging ze liggen piekeren. Ze ging twijfelen aan haar zelfbeeld en dat was helemaal niet typisch voor haar. En ze raakte zo in een vicieuze cirkel. Maar het was natuurlijk ook een behoorlijk belaste vrouw op dit moment. En daar waar zij dat altijd heel makkelijk kon, kon zij dat nu gewoon niet.
Ja, dat is iets wat je wel heel vaak hoort, hè? Dat iemand iets altijd heel goed kon, alles maar doen, en dat het op een gegeven moment niet meer lukt.
Ja, dus het is altijd zo belangrijk om te kijken van, goh, hoe oud is deze vrouw? Is huisarts dan?
Ja. Ja.
In haar verhaal. En dat klopt, ja. En dan kennen we natuurlijk, natuurlijk had ze last van opvliegers en ze had nachtelijk transpireren en daardoor sliep ze ook slecht. En dat kennen we allemaal zo goed. Maar dat innerlijk worstelen met vergeetachtigheid, of die breinmist, of de concentratieproblemen, daar lijden vrouwen soms veel zwaarder onder.
Ja. Ja, je zegt nu het woord breinmist, dat wordt ook wel eens brain fog genoemd. Sommige mensen zullen niet weten wat dat is. Kan je dat uitleggen?
Nou, het is eigenlijk ook echt wat minder helder voelen in het hoofd. En je merkt dat je sommige dingen die je normaal kon eigenlijk niet goed kan, of je bent sleutels kwijt, of je wordt wat vergeetachtiger. Het is, ja, zeg maar mist in het hoofd.
Ja. Komt het veel voor?
Vrouwen die gevoelig zijn voor hormonale klachten, daarvan heeft 45% vaak ook deze klachten.
Dat is wel veel, ja.
We denken vooral dat het ook samenhangt met bijvoorbeeld het tekort aan slapen, over vermoeidheid.
Ja.
Daar kan het mee samenhangen, want het lijkt niet echt iets hormonaals te zijn. En het goede nieuws is dat het zich bij meer dan 90% van de vrouwen echt herstelt. Er gebeurt iets in je brein en dat herstelt zich weer. Ja. En er zijn ook hele goede handvaten waarmee je er zelf iets aan kan doen.
Ja, ook vrouwen zijn natuurlijk soms bezorgd, hè, want ze zijn dan ook vergeetachtig. Van, goh, ben ik prematuur dement? Nee, ze zijn in de overgang.
Ja, dat hoor ik heel veel, dat mensen bang zijn.
Dementie komt niet voor op die leeftijd. Dus eigenlijk kan je dat gewoon vergeten. Onder de 60 komt dat niet voor. Maar die angst kan ik me heel goed voorstellen, hè? Want je zit natuurlijk ook in een levensfase waarin je vaak ook mantelzorg hebt en ouders die daar wel mee te maken hebben.
Ja.
Dus dan denk je, zie je wel, nou ben ik aan de beurt.
Ja. Je herkent
en
het al
dat
jezelf.
Maakt het alleen maar weer erger.
Ja.
Dus dat je moet vooral focussen op de dingen die wel goed gaan.
Ja.
En misschien dat multitasken, want dat heeft er ook mee te maken. Dat raken vrouwen vaak kwijt, hè? Maar dat is niet hormonaal. Dat is aangeleerd gedrag. Wij vrouwen zijn daar toch wat beter in dan mannen. Dus misschien is het toch een stukje hormonaal. Maar dus ik zeg ook wel eens, denk als een man. Probeer echt maar één ding tegelijk te doen, je daarop te focussen. En dan weer de trucjes als van, er wordt als vrouw natuurlijk van alles aan je gevraagd. Van op het werk, stuur me gewoon even een mail, dan kom ik er later op terug. Ja. Of als je met iets bezig bent en kinderen komen binnen, nu even niet, ik ben nu even dit aan het doen. Of 5 minuutjes. Kom nog even bij me langs. Ja. Dat beter kaderen.
Ja.
Daar zijn mannen helaas toch iets handiger in.
Ja, je zegt het al, Dorenda. Er zijn heel veel handvatten om hiermee om te gaan. En ja, dit is wel een heel belangrijk handvat wat je hier noemt. Wat ik al zeg, dat vrouwen het gewend zijn om het altijd te doen.
Ja, precies.
En ineens komt daar een verandering in. Dus strijden ze eigenlijk om het oude nog vol te houden. Maar ik vind het, ik gebruik deze tip heel vaak van jou geleerd in de spreekkamer. Denk als een man. Dat heeft ook iets te maken met het schakelen, hè? Tussen het een en het ander.
Dat klopt inderdaad. Kijk, mannen kunnen dat niet. Hè? Die drinken een biertje en lezen ze de krant. En als je dan vraagt wie we, zullen we die of die het weekend te eten vragen, is dat al te veel. Dus die schakeling, hoe dat precies zit, dat weten we eigenlijk niet zo goed. En die wisseling van die hormonen, wat Janneke in het begin uitlegde, dat helpt daar zeker niet bij.
Nee.
Dus je moet anders met dingen leren omgaan voor jezelf.
Ja. Een beetje pauze tussen dingen in.
Nou, bijvoorbeeld. Of dat je even een momentje voor jezelf of andere afleiding op het werk. En dat is voor iedereen natuurlijk weer anders.
Ja.
Maar je moet vooral dingen wat meer gaan structureren en niet meer alles tegelijk willen doen. We zien dat vrouwen die dat vast proberen te houden tegen alles in, ja, die gaan onderuit. Vooral op de werkvloer en die belanden in een burn-out.
Ja,
ja, zeker. Doe het maar gewoon een beetje slechter, denk ik dan.
En niet slechter, anders.
Leg de lat niet zo hoog.
Ja.
Ik had een collega huisarts die zei een keer in de bus, ik heb vannacht dienst, ik breek nog liever een been. En die was in de overgang. Was gewoon bang dat ze het niet zou weten. En dat bespreek je dan niet met elkaar. Ja, daar schrik ik van.
Ja.
Dus heel veel vrouwen die kunnen ook op hun werk best zeggen, joh, ik ben een beetje mistiger. Ik doe 1 ding tegelijk en dan ga ik een wandelingetje maken. Of tussen de middag ga ik een wandelingetje maken. En dat is natuurlijk toch een ommekeer in hoe je met zaken omgaat.
Ja.
Dan alsmaar proberen te voldoen.
Ja.
Maar mannen doen dat ook. Dus je zal versteld staan hoe makkelijk dat geaccepteerd wordt.
Dan loop je met de mannen buiten.
Ja, precies.
Ja, maar ik denk dat het hierin ook heel belangrijk is dat de vrouw zelf verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid. Het lichaam verandert. Je gaat van vruchtbaar naar onvruchtbaar. En dat heeft allerlei verschillende processen vinden de plaats in je lichaam. En wat ik veel zie in de praktijk is dat vrouwen soms geen idee hebben hoe ze goed geholpen kunnen worden. En ik geef het altijd weer terug. Ik denk, er is niemand anders die kan bepalen wat voor jou helpt. Dus de verwachting dat een partner kan aanvoelen wat jouw behoeften zijn, of dat een vriendin kan aanvoelen wat jouw behoeften zijn, dat is gewoon niet reëel. Dus het is nu ook een fase waarin de vrouw mag gaan stilstaan en gaan bedenken van, oké, maar wat heb ik nu nodig om het fijn te hebben in mijn huis, om het fijn te hebben met vriendinnen? Wat heb ik nodig om mijn werk goed vol te kunnen houden? En dat je voor jezelf dan voorwaarden schept en die ook leert te bespreken. Want een uitspraak als, oh, ik moet mijn grenzen bewaken en daar, dat is wat ik veel terug hoor. Maar dan denk ik, ja, nee, het gaat om, spreek uit wat jij nodig hebt, waar je behoeften liggen.
Ja.
En ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is naar vrouwen, met name op het moment dat het met stemming of stressklachten te maken heeft, dat zij stilstaan en leren van, ja, waar liggen mijn behoeften?
Ja.
Nee, eigenlijk hoor ik jou, Janneke, en jou, Anneloes, jullie alle twee hetzelfde zeggen. Maak het bespreekbaar. En daar moeten we ook naartoe met z'n allen. Dat we er ook normaler, dat het meer normaal gevonden wordt. En dat dat taboe en die schaamte eraf gaat. Want dat is nergens voor nodig. En zo ontzettend zonde.
Ja. Ja, en zo worden er al een aantal dingen gezegd. En ik realiseer me, dit zeggen we tegen mensen die dus waarschijnlijk last hebben van klachten. Dus stel dat de persoon luistert ook naar een beetje een mistig brein heeft. We zullen deze handvatten die nu echt besproken worden, die komen bij de show notes te staan. Dus dan kun je echt even bij de notities, gewoon even nadat je geluisterd hebt, weer even, wat was het ook alweer wat er gezegd werd? Maar je kan natuurlijk ook gewoon nog een keer luisteren. Anneloes, jij wilde nog wat zeggen?
Nou, ik vond het heel belangrijk wat Janneke zei. En ik denk ook, en daar hebben we het natuurlijk niet over. Vrouwen zijn heel lang in hun leven heel druk ook vaak geweest met het gezin. Met de man, met het werk, met aan iedereen te voldoen. En dit is zeker ook een periode om eens even bij jezelf stil te staan. Te kijken, goh, wat heb ik nu nodig en hoe ga ik daarin verder? Het mag wel even een tijd van bezinning zijn ook.
Ja. Ja. Ja, en dat kan ook wat opleveren. Want dan ga je in de richting waar je zelf naartoe wil.
Nou, dat vind ik, dat is wel heel mooi dat je dat zegt, Wimke. Want wat wij ook wel vaak zien, is dat die overgang je juist in je kracht kan zetten. Vrouwen krijgen, hè, wat jij zegt, Anneloes, ineens zoiets van altijd voor iedereen klaargestaan en geweest. En nu ben ik een keer aan de beurt. Dus wat we ook, en dat heeft te maken met een veranderde motivatie, en dat zien we ook wel, dat vrouwen ineens, hè, die baan die ze al jaren niet leuk meer vonden, opzeggen, een eigen bedrijf beginnen, soms ook die man waar ze van baalden inruilen voor iemand anders. We zien van alles. En vrouwen kiezen meer voor zichzelf. Dus het kan je ook kracht geven. En ik wil nog wel even aanhaken op, als dat mag, op de depressie die jij noemde. Want er is wel een verschil tussen depressieve klachten en echt een depressie. Depressie is echt een psychiatrische diagnose. En wat wel belangrijk kan zijn, is dat wat Janneke zo mooi in het begin beschreef, die hormoonschommelingen, een soort hormonale achtbaan waar je tijdelijk in zit, dat die wel een trigger kan zijn om dingen die je vroeger gehad hebt weer opnieuw te laten terugkeren. En dat geldt met name voor een depressie. Als je een depressie in de voorgeschiedenis gehad hebt, dan is de kans dat je dat in de overgang weer terugkrijgt echt 2 tot 5 keer zo groot. En vrouwen weten dat vaak niet. We zien dat ook bij andere aandoeningen, psychiatrische of psychische aandoeningen, vrouwen met bipolariteit, vrouwen met PMS, maar ook autismespectrumstoornissen, ADHD. Dat kan zich allemaal versterken in die overgang. En als je dat niet weet, dan snap je dat niet. Dan denk je, wat gebeurt er nu? En dat is wel goed om die bewustwording ook wat beter op de kaart te krijgen. Ja. Dan alleen de opvliegers en het nachtzweten.
Ja. Ja, dus wees er alert op dat dat soort klachten die al bestonden erger kunnen worden in
de
overgang.
Ja, maar niemand vertelt je dat. Nee. Dus ik hoop dat iedereen deze podcast luistert en het dan weet.
Ja. Ja, want er is ook wat aan te doen dan.
Zeker, dat gaat natuurlijk wel over een wat andere groep. Maar daar kan je, als je al medicatie hebt, dan kan je soms die medicatie ophogen. Nou, er zijn ook dit is zorg op maat, dus ja. Er is niet een one size fits all. Maar vooral wat we eigenlijk allemaal al eerder zeiden, maak het bespreekbaar. Ga ermee naar je huisarts en heb het erover. Dus die vrouw van jou vind ik eigenlijk super goed dat ze dat gedaan heeft. Ja. En ik hoop dat ze nu weer lacht.
Ja, ja. Ja, maar je hoort ook, ze moest wel een soort van alert gemaakt worden door haar omgeving.
Ja.
Zij was zelf waarschijnlijk al heel lang aan het ploeteren. Maar alert gemaakt door de omgeving om er een keer iets mee te doen.
Maar ik vind dat zo verdrietig. Ja. Dat is zo, dat iemand daar zo lang mee worstelt.
Ja, ja. Ja, en stress is hier ook nog wel goed te bespreken, want dat is ook een belangrijk onderwerp door deze fase 1.
Ja, stress is enorm belangrijk, want alle stress verergert de klachten. Een simpele is al, je ligt wakker of je gaat piekeren, je hebt meer opvliegers, dus stress verergert alles. En het eerste advies is ook altijd in de Engelse literatuur downsizen. Ga minder doen of ga stressgerelateerde oefeningen doen. Of zoals deze patiënt zei, ik zit al op yoga. Eigenlijk haakt het op alle processen in. En dat is ook hormonaal uit te leggen, maar dat gaat denk ik wat te ver. Stressreductie is nummer 1 advies in de tijd van de overgang.
Ja, maar wandelen. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Hè? Want je kan niet zeggen, doe minder stress. Nou, zo werkt het niet.
Dat betekent dus dat je heel erg moet gaan kijken naar de belasting die je hebt. En dat je minder belastbaar bent dan je gewend was te zijn.
Ja.
Hè, en dan is het belangrijk voor jezelf te gaan zorgen. Tijd te nemen om te wandelen of te gaan kijken, god, wat deed ik nou ook al graag in mijn leven? Te gaan zingen, andere dingen te gaan doen die je energie geven. En in ieder geval stressreducerend zijn. En ook dat is voor iedereen weer heel persoonlijk.
Ja.
Ik leg stress in de praktijk vaak uit aan de hand van een stokstaartje. Dus op het moment dat een vrouw stress ervaart, of dat nou is door live events of door gezinssituatie of door hormonale schommelingen of wat voor stressfactoren er dan ook maar zijn. Het brein die maakt geen onderscheid tussen soorten stress. Dus die registreert dat en op het moment dat het stress ervaart, stijgt het cortisolniveau. En hoe zich dat vaak uit is zo'n stokstaartje die daar op de prairie staat en die de hele dag bezig is met hoor ik alles, zie ik alles, ruik ik alles, ben ik veilig? Dus die is continu aan het screenen of die veilig is. En op het moment dat er veel stress in het systeem zit bij een vrouw, kun je datzelfde gevoel ervaren. Dus het gevoel hebben dat je continu op aanstaat. En ook dan zijn de zintuigen staan ook wide open. Dus je kunt last hebben van geuren, van licht, geluiden. Dus een kind die met zo'n mobieltje YouTube zit te luisteren, wat je eerder prima kon handelen, dat nu haast tot woede kan leiden. En hoe je dan vervolgens op stress reageert, dat is heel persoonlijk. Dus de ene vrouw die reageert door zich terug te trekken en denkt, nou laat mij maar even, ik vind het allemaal wel even best wat hier gebeurt. En een andere vrouw die kan dus heel prikkelbaar en hekserig gedrag vertonen. En dat geeft vaak wel inzichtelijk ook voor vrouwen van, goh, hoe is dat nu? Waarom reageer ik zo boos op mijn gezin? Terwijl ik een paar minuten later denk, jeetje, dit had ook wel wat genuanceerder gekund.
Ja.
Dus dat is wel een beetje de uiting wat stress kan doen in het lichaam.
Ja.
Stress geeft ook opvliegers en nachtzweten en slecht slapen, wakker liggen.
Ja.
Dus er is heel veel winst uit stressreductie te halen. Hm. Maar soms heb je daar ook wel een beetje hulp bij nodig, denk ik.
Ja, daar hebben heel veel vrouwen wel echt inzicht en hulp bij nodig.
Ja. Ja. Ja,
maar dit weten is denk ik ook al heel belangrijk.
Ja, zeker.
Dus als je uit je sloft schiet, zeg dan gewoon tegen je omgeving. Mijn kinderen zeiden altijd mama kort lontje. Maar nee, mama kort kontje. Mijn kinderen zeiden altijd mama kort kontje. En dan gingen ze naar een andere kamer en dan dacht ik heel goed.
Ja. Dus, oh, wat goed. Ja. 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 Ja, dus dan heb je het inzicht en daar is heel veel aan te doen. Heb jij, Janneke, wat jij in de praktijk nog, heb jij nog aanvullingen op wat al gezegd is, wat mensen aan kunnen doen qua stressreductie?
Nou, dat is dus heel persoonlijk. Kijk, we kunnen wel allemaal gaan bedenken, gaan mindfulness doen of yoga, maar dat ligt dus heel erg aan van, ja, is dat iets waar bij jou je stress omlaag gaat? En dat is wat ik ook dus wil meegeven, van ga kijken wat voor jou werkt. Dat kan zijn dansen, dat kan zijn zingen, dat kan zijn wandelen in een bos. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Alleen, ja, dat kan een ander niet voor jou bedenken.
Nee, nee, en je moet het dus wel ook echt zelf gaan doen.
Ja.
Je moet daar tijd voor vrijmaken.
Ja.
En die tijd, soms heb je er gewoon geen tijd voor, maar soms denk je er ook geen tijd voor te hebben. Ja, tijd creëren, maak het een belangrijk ding. Ja.
Ja, en ik moet er wel eerlijk bij vertellen, op het moment dat iemand heel erg gestrest is of zich heel erg gestrest voelt, als dat ook met hormonale veroorzaakt wordt door de hormonale schommelingen, dan even weer teruggaan naar dat stokstaartje, dan kun je wel zeggen tegen dat stokstaartje, je gaat nu de hele dag op een yogakussen zitten en wachten tot je weer ontspant. Maar dat werkt vaak ook niet. Dus soms is het wel goed om dan ook te kijken naar eventuele behandeling voor je overgangsklachten.
Ja.
Kijken of je daar wat stabiliteit in kan krijgen. En vervolgens gaan kijken, oké, maar hoe kan ik dan nu verder mijn lichaam ondersteunen?
Ja. Ja.
En soms zijn er ook triggers, hè, voor stress. En voordat vrouwen beschrijven vaak zo'n opgejaagd gevoel, alsof ik naar een examen moet. Maar dat kan ook heel veel in voeding en leefstijl zitten. Hè? Dus dat zal jij zeker ook bespreken. Dingen als koffie, thee met veel cafeïne of theïne noemen ze dat dan. Maar ook alcohol en dergelijke. Dat kunnen ook triggers voor om meer dat stressige gevoel te
Ja, als je bedenkt dat één kop koffie het stressniveau 6 uur lang verhoogt. Dus het duurt 6 uur voordat het cortisol weer op het peil is van voor je kopje koffie. Ja. Dus je moet voor jezelf heel goed gaan incalculeren. Oké, wanneer ga ik die koffie nemen? En op het moment dat jij dus in de avond nog een kopje koffie gaat nemen, ja, dan heb je dus dat je cortisol omhoog gaat. En als je bedenkt dat cortisol en melatonine met elkaar samenhangen, dan is dat kopje koffie gewoon niet zo handig om dat in de avond te nemen.
Ja, en dan heb je weer zoiets. Hè? Dat is altijd goed gegaan. Dat is altijd oké geweest. Ja. En dan is het nu zaak om daar eens over na te gaan denken of het oude ritme nog wel handig is.
Ja,
ja, en dan zijn we bezig met leefstijl. Hè? Dit zijn al dingetjes van leefstijl.
Cafeïnevrije koffie is heel goed tegenwoordig. Ja.
We hebben nog niet goed besproken, en dat zouden we hier doen, om de vrouw in kwestie uitleg te geven over wat iemand zelf in zijn macht heeft om de klachten van de overgang te verminderen. Nou, hier zijn al een aantal belangrijke zaken genoemd. Wat leg jij nog meer uit, Janneke, als overgangsconsulente?
Wat belangrijk is, bewegen. Bewegen is stressverlagend, kan dat goed werken. Maar bewegen zorgt er ook voor dat je je spieren sterk houdt en je botten sterk maakt. En dat is een essentieel stukje voor een ouder worden lichaam. Dat je je lichaam fit en vitaal houdt. Hm. Dus dat is een belangrijk stuk. Ook voor het feit, veel vrouwen komen wat aan in gewicht door de overgang. Stofwisseling vertraagt, vetopslag wat anders. Dus daarbij is bewegen ook essentieel voor gewichtsbeheersing.
Ja, je spiermassa neemt af. Hè? Ja. Dus je moet meer bewegen om hetzelfde aantal calorieën te verbranden dan eerder. Voor je botten is het wel van belang dat je dusdanig beweegt dat je botten dat als het ware tussen aanhalingstekens voelen. Mm-hmm. Dus wandelen, lopen, neem de trap in plaats van de lift. Dingen als zwemmen en fietsen doen weer wat minder voor je botten, maar wel goed voor je banden en je pezen.
Ja, wat ik veel hoor van vrouwen die zeggen, oh nee, maar ik fiets elke dag naar mijn werk, maar dan wel op een e-bike.
Ja, ja. Dus dat werkt
ja, dan werk ik al niet.
Maar die
voor
kan je uitzetten,
ja.
Hè?
Ja, schijnt het. Ja, dan moet je eventjes een minuutje, ga je intervaltraining doen. Ja. Zet je hem even een minuut uit. Ja. En dan weer aan.
Ja, dus goed blijven nadenken. Is dit nou genoeg wat ik doe?
Ja.
Dus dat is over bewegen. Precies. En voeding is ook nog een belangrijke. Een aantal dingetjes al gezegd met cafeïne. Alcohol is een hele belangrijke. Waarbij het ook weer vrij normaal soms is om best wel een paar eenheden per week te drinken. En dan moet je toch eens weer nagaan van, hey, heb ik hier niet gewoon last van?
Ja, wat veel mensen niet weten is dat het effect van alcohol op slecht slapen. Want mensen denken, een glaasje wijn voor het slapen gaan, dat werkt. Mm-hmm. Maar het heeft juist een averechts effect. Het duurt een half jaar tot een jaar voordat het effect van alcohol op je slaap echt uit je lichaam is. Dus dat hoor ik ook wel eens. Dat mensen zeggen, ja, maar ik heb net Dry January gedaan. Of ik heb 2 weken niet gedronken. Het maakt geen verschil. Oh ja. Het werkt dus veel net als met het voorbeeld van jouw kopje koffie. Het werkt allemaal veel langer door dan dat je realiseert.
Ja, ja. Wat denk ik ook zo belangrijk is, is als je niet lekker voelt en dan verlaat je op koffie of op alcohol, dat het zo averechts werkt.
Ja.
Dus je moet natuurlijk echt stoppen. Maar alcohol, ik heb een poos ook veel geadviseerd in voeding. Heel veel vrouwen drinken dagelijks alcohol. En dat is slecht voor hun gezondheid. Het brengt risico's met zich mee. Maar het is ook een enorme dikmaker. Je kan ook echt niet afvallen als je alcohol gebruikt. En als je volgens daar ook slecht op slaapt, ook niet.
Ja.
Dus het is ook zo belangrijk.
En het borstkankerrisico is verhoogd met alcohol drinken.
Ja. Zeker.
Ja.
Ja. Zeker met dagelijks alcohol. Ja. Ja.
Heb je voor voeding nog meer adviezen?
Wat met voeding vooral belangrijk is, dat vrouwen 3 volwaardige maaltijden op een dag eten. En proberen de snackjes tussendoor te vermijden. Iedere keer als je wat eet, stijgt je bloedsuikerspiegel. En op het moment dat die bloedsuikerspiegel stijgt, moet die ook weer omlaag gebracht worden en komt de insuline vrij. En hoe meer pieken jij op een dag hebt, hoe vermoeider je daar ook weer van kan worden.
Na deze stemming, stress en het denken, gaan we naar het volgende onderwerp.
Seks. Let's talk about sex.
Anneloes, jij hebt een duidelijk voorbeeld hierover.
Dat was eigenlijk naar aanleiding van een hype op social media, dat vrouwen denken dat er testosteron lager worden en dan naar de huisarts gaan voor testosteron. Nou, dat is echt zelden een oorzaak voor seksuele problematiek. En seksuele problematiek komt zeker in de overgang heel veel voor. En met alle klachten die we genoemd hebben, kan je dat ook al heel goed voorstellen. En seksuele problematiek is ook belangrijk. Dus ik zou het alleen maar toejuichen dat iemand naar het spreekuur gaat en het gaat bespreken. Want dan denk ik, pluim op. Ga het zeker bespreken, maar ga het bespreken in de context van je leven. Seksualiteit is belangrijk, intimiteit is belangrijk. Het is ontspannend, het is verbindend met je partner, met wie je bent. En het is jammer om het zomaar het raam uit te laten gaan. Maar het ligt niet fysiek aan de vrouw. Dus ga eerst eens kijken wat speelt er allemaal in mee. En dat noemen we het biopsychosociale model. Dus het kan fysieke oorzaken hebben. Het kan zijn in psychologische oorzaken. Hè. Als je altijd moe bent, gestrest of aan of een stokstaartje, dan heb je niet zo'n zin in seks misschien. Het kan ook zijn dat er altijd kinderen in huis zijn, dat je nooit tijd voor elkaar inruimt. Wat ook wel belangrijk is, hè, zeker na de overgang, dan kan het vaginaslijmvlies dunner worden. Dat is een heel specifiek iets wat bij de overgang hoort. En vrouwen denken wel dat dat de oorzaak is, hè, van pijn bij vrijen. Maar dat moet zeker niet zo zijn en dat is ook niet zo. Vrijen doet geen pijn. Wat wel belangrijk is, naarmate vrouwen ouder worden, dat je het meer plant, meer tijd neemt. Er is meer stimulatie nodig, er is meer intimiteit nodig. Mijn vriend, iemand zei een keer, het is gewoon knuffelen met huid en haar. En dan hoort het zeker geen pijn te doen. Het is een fabeltje dat een vrouw minder nat zou worden, bijvoorbeeld in de overgang. Dat is zeker niet zo. Het kan wel wat meer tijd kosten. Of kosten, het neemt wat meer tijd.
Ja. Je moet er wat harder voor werken, zeg ik wel eens. En dat geldt voor die mannen ook, hè? Maar er zijn ook heel veel vrouwen die juist wel een beter seksleven hebben, om wat jij al noemde. Eventueel thuiswonende kinderen zijn er niet meer. Dus dan kan je seks hebben op momenten dat het vroeger niet kon. Je hebt geen bloedingen meer, je hoeft niet meer bang te zijn voor een zwangerschap. Dus er zijn ook heel veel vrouwen die het juist betere seks hebben na de overgang.
Ja. Kortom, er is hoop.
Zeker, ja.
Ja, zeker. Dus er is van alles te doen voor deze vrouw die last heeft met seks. Maar nu heeft deze vrouw ook geen zin in seks. Hoe komt dat nou? Dat in die fase ook, dat vrouwen zich eraan storen dat ze geen zin hebben in seks.
Zin in seks bestaat eigenlijk niet echt zo. We weten dat het hormoon testosteron maakt je gevoelig voor een seksuele prikkel. Maar dat is niet zo dat als je dat testosteron zorgt voor zin in seks. Wat Anneloes terecht stelt, is heeft dat te maken met heel veel andere dingen. Met eerdere ervaringen, met hoe je zelf in je vel zit, hoe je relatie is. Maar dus eigenlijk met de context, wat jij ook al noemde. En zin in seks. Daar moet je ook soms inderdaad een beetje voor werken. En die intimiteit speelt daarin een heel belangrijke rol. Wat Anneloes al terecht zei. Stel dat je pijn hebt bij seks. Dus bij penis in vagina seks. Zoals we dat tegenwoordig moeten noemen van de seksuologen. Dan zie je vaak dat ook intimiteit wordt vermeden. En dan, het is echt, de seksuologen zeggen use it or lose it. Dus blijf knuffelen. Blijf intiem, kijk wat voor jou wel werkt. En dan is er al een hele lage drempel of een korte prikkel nodig. Maar die prikkel moet er wel zijn. En als die prikkel er is, dan gaat je brein op aan. Zo werkt het.
Ja, wat hier ook nog wel een belangrijk leerpunt bij is, denk ik, dat bij mannen is het toch een klein beetje meer zo van, ik zie een vrouw zin in seks, het werkt. Ja. En dat zijn ze ook gewend, tot het minder werkt. Hè? Want dat maken mannen ook mee met dat ze ouder worden. Bij vrouwen is het iets meer, begin er eens aan, dan krijg je er weer zin in. Hè, dus dat noemen we als vakterm een beetje actiebereid zijn. Niet dat boek gaan lezen, maar gewoon misschien toch ook een beetje gaan knuffelen. Dat hebben vrouwen meer nodig om er zin in te krijgen.
Ja, ja, vrouwen zijn slow en neat en mannen zijn quick and dirty.
Ja, niet. Hoe noemen we niet?
Niet. Dus
niet.
Ja, NEAT. Ja. Slow en niet. En mannen zijn quick and dirty. Die zijn ook veel meer visueel ingesteld. Terwijl bij vrouwen die intimiteit belangrijker is.
Ja, ja dus, maar zet dus wel die stap.
Zet die stap. Ja. En wat dus het grote gevaar zit erin als je op een gegeven moment dingen intimiteit gaat vermijden. Dan gaat het in een neerwaartse spiraal en dat moet je eigenlijk voorkomen.
Ja.
En vrijen is ook zoveel meer dan alleen penis in vagina seks. Hè. Er zijn ook heel veel andere manieren waarop je fijn met elkaar kan vrijen. Dus, en hoe leuk is dat om dat eens te gaan ontdekken met elkaar?
Ja, want je zegt hè, neerwaartse spiraal naar beneden, dan kan dat zo verlopen. Maar die neerwaartse spiraal die kan ook weer gestopt worden en naar boven. Met de juiste tips en tricks en
zeker
bespreken met een huisarts of een seksuoloog. Ja, en jij zegt, Anneloes, vrijen doet geen pijn. Ik kan me voorstellen dat luisteraars dan denken, ja, nee, het doet wel pijn. Maar dat is dan dus eigenlijk de penis in vagina seks die dan pijnlijk is. En ook daarvoor, daarvoor zijn allerhande mogelijkheden om daar iets mee te doen.
Ja, ja, en nou, het is heel belangrijk als de luisteraar inderdaad denkt van ja, vrijen doet wel pijn. Mm-hmm. Dan denk ik gelijk stop met vrijen. Niet met vrijen, ja. Maar met penetratie.
Ja.
En wellicht ga eerst naar de huisarts of ga eerst bespreken van goh, is er fysiek iets aan de hand en waarom het pijn doet? Laat het nakijken. En als er geen fysieke oorzaak voor is, dan we hebben natuurlijk ook glijmiddelen. We hebben ook middelen die het wat meer vocht inbrengen. Later, als het vagina wat meer droger wordt, is er ook lokale hormoontherapie. Maar het lijkt erop of dat allemaal ten bate is van het vrije, maar niet noodzakelijk. Als er geen lichamelijke oorzaak is, dan is het een kwestie van tijd, van strelen, van vriendelijkheid, van knuffelen.
Ontspanning.
Van ontspanning. En misschien kan een glijmiddel dan wel eens handig zijn, maar eigenlijk kan het ook zo zijn dat een glijmiddel maakt dat er snelle penetratie is, wat dan net wat gevoeliger kan zijn en ook niet fijn voor de partner.
Ja. Volgens mij zijn we er zo, of niet? Hebben we nog aanvullingen?
Ja, ik denk dat vooral de omstandigheden voor een vrouw heel, heel prettig moeten zijn. Hoe kun je je helemaal ontspannen, openstellen? En wat heb je daar dan voor nodig? Dus kom ik weer terug op hetgeen van wat heb jij nodig om ook op dit stukje, om daar goed mee om te kunnen gaan.
Ja.
En als dat betekent dat je elke maand naar een hotel gaat met je man om even geen last te hebben van je kinderen, dan is dat het.
Dan is dat wat je nodig hebt.
Dan is dat wat je nodig hebt.
Wat ik daar ook zo belangrijk in vind, is om ook daarin om te denken. Niet altijd te denken van, goh, wat wil ik niet of waar heb ik geen zin in. Maar wat wil ik eigenlijk graag wel? Wat is mijn verlangen?
Precies.
Waar heb ik behoefte aan? En daaraan te gaan werken om dat ook te krijgen. Maar daar zal je er ook over moeten gaan praten. Dus het grote voordeel, denk ik, bij de huisarts is dat je daar samen over kan gaan praten.
Ja.
Maar ook met je partner. Maak het bespreekbaar met je partner.
En mijn partner moet ook mee naar de huisarts.
Die moet mee naar de heel goed, heel goed.
Ja, mooi. Ja, en nu zijn er dus een paar dingen genoemd die op social media met name rondgaan. Het is net even kort het testosteron en daarvoor dat bio-identieke. Nou speelt dat social media, dat speelt steeds een grotere rol bij medische problemen. En ja, dat heeft wel zijn voor- en zijn nadelen. Janneke, kan jij dat eens toelichten?
Nou, veel vrouwen die zoeken antwoorden. Die hebben klachten en die willen graag antwoorden hebben op hun vragen en onzekerheden. Soms vinden vrouwen het lastig om met bepaalde problematiek naar de huisarts te gaan. En je merkt dat vrouwen elkaar opzoeken, met name op social media. Er zijn Facebookgroepen actief die vrouwen informeren over de overgang en vrouwen informeren over behandelmogelijkheden. Nou, op zich is dat mooi dat ze dat doen. En vrouwen daar ook steun in kunnen ervaren. Nou, dat juich ik alleen maar toe. De keerzijde van social media is dat er ook heel veel ervaringsverhalen worden gedeeld. Op het moment dat jij die ervaringsverhalen op jezelf gaat betrekken, je moet altijd rekening houden met degene die het ervaringsverhaal deelt. Je kent die achtergrond niet. Je hebt geen idee wat haar sociale situatie is, wat haar gezinssituatie is, wat haar medische achtergrond is. Dus je kunt de informatie die daar gedeeld is niet betrekken op jouw eigen gezondheid. En dat geldt dus ook voor de behandelingen die besproken worden. Wat voor de een werkt, kan zijn dat het voor jou niet een passende behandeling is. En ik denk dat dat vooral de belangrijkste boodschap voor nu is. Informatieverstrekking via social media prima, maar de ervaringsverhalen en de behandelmogelijkheden, ja, die kun je niet op jezelf betrekken.
Ja. Ja, en dan die mensen die met ervaringsverhalen komen, het lijkt wel alsof die dus een soort van goede informatie wel verstrekken.
Mm-hmm.
En dan is het best moeilijk om daarin te schiften. Wat is nou feitelijke informatie? Waar kan ik wat mee? Ja. Wat zijn echt medische goede gezondheidsadviezen?
Ja.
Versus mensen die op hun ervaringsverhaal, wat zo invoelbaar soms is, en dat dan op jezelf betrekken.
Ja, precies.
Ja.
Ja, en als je al niet lekker in je vel zit, wat veel vrouwen hebben die ook hulp zoeken op Facebook. Je hebt al een stresssysteem en dan ga je ook nog je brein de hele dag voeden met informatie die niet van jou, niet op jou van toepassing zijn.
Ja.
En dat doet ook wat in je hersenen.
Ja. Ja, dus als we het hebben over stress hebben en wat probleem met je stemming tijdens de overgang. Het werkt niet gunstig om over al die social media verhalen te lezen. Ja.
Nee, maar ik snap het wel. Die vrouwen zijn wanhopig en die zijn zoekende en radeloos. Dus ik begrijp het wel heel goed. En ja, het gros van, ik denk dat 80% van die groepen, dat is ook echt wel oké. Daar zitten goede mensen op. Maar het is heel moeilijk te schiften, want er zit ook wel onjuiste informatie op. Mm. En dat maakt je, dat is verwarrend en dat is zonde, ja.
Terwijl de intentie goed is. Wat zij gewoon graag willen is de vrouwen goed informeren.
Ja, zeker.
En ook wel empoweren om het gesprek aan te gaan met de huisarts. Dus er worden ook adviezen gegeven. Goh, hoe kun je dat gesprek aanvliegen? Dus er zitten ook echt wel hele goede stukken in.
Zeker.
Maar ja, wat ik zeg, met name wat ik in de praktijk in mijn spreekkamer terug zie, is behandelingen met elkaar gaan vergelijken. Doseringen met elkaar gaan vergelijken. En dat kan gewoon niet.
Nee. Klopt. En dat zie je ook wel. Dat is wel heel goed dat je dat zegt. Want wat we ook weten, is dat per vrouw, we weten, hè, alles komt. Inmiddels staat dat godzijdank wat beter op de kaart. Dat alles aan medicatie is getest op het mannenlichaam. Maar vrouwen zitten echt anders in elkaar. En per vrouw is ook de opname van medicatie en van die hormonen, zeker die toedieningsvorm via de huid, is per vrouw verschillend. De een heeft aan een snufje genoeg en de ander moet een hogere dosering. Dus het is echt op zijn goed Nederlands personalized medicine. Echt zorg op maat is het.
Ja, dus blijf als vrouw goed nadenken. Wat neem ik mee daaruit?
Ja.
En er zijn wel een paar goede websites of boeken waar je informatie kan vinden. En die komen volgens mij in de show notes.
Yes.
Dus daar kan je betrouwbare informatie vinden. En als je het niet weet of als je twijfelt, bespreek het met je huisarts. Vraag het na of met de overgangsconsulenten.
Ja.
Ja, en ik denk ook op het moment dat je het met je huisarts bespreekt, dat je ook dat gesprek gewoon goed voorbereidt. Dat je desnoods schrijf het op met welke klachten je te maken hebt. Dat op het moment dat je daar zit, dat je ook gewoon meteen doelgericht aan de slag kunt gaan met de huisarts. Want ik krijg wel eens te horen van, ja, mijn huisarts luistert niet of die begrijpt me toch niet. Ja, als je al met zo'n instelling dan
erheen gaat.
Ja,
dat is al een ja. Dan kom je al met een negatief beeld bij de huisarts. Hè?
Ja, die huisarts heeft helemaal geen kans gekregen om überhaupt je te begrijpen.
Ja.
Dus ik denk op het moment dat je het voor jezelf eerst helder hebt op papier van oké, dit zijn mijn klachten. En je gaat gericht met die vragen naar de huisarts, dan kan die daar ook meteen wat mee.
Ja, ik wil daar nog wel wat op aanvullen. Want
ja, de huisarts.
Uit de seksspecifieke geneeskunde weten we dat vrouwen op het spreekuur vaak zelf al verklaringen hebben of oplossingen hebben. Of ze hebben het allemaal al bedacht. Hè? Van ja, maar ik ben ook druk. En ja, daarmee geef je de huisarts ook iets in de schoot als een soort verklaring voor de klachten. Maar doe dat niet. Leg je vraagstelling daar neer. Kom met je hulpvraag. Ik heb hier last van. Wat vindt u ervan? Dan krijg je ook, denk ik, veel meer antwoord dan dat je het allemaal al verklaart.
Ja.
En oplost.
Ja.
Dus dat mogen de vrouwen ook zeker meenemen. Ja. Leg de hulpvraag bij de huisarts.
Ja, die opmerking die komt ook bij de show notes. Wat is je hulpvraag? En leg die dan bij de huisarts neer, zonder het zelf in te vullen. Ja, en in dit hele probleem speelt de huisarts een belangrijke rol. Naast ook de overgangsconsulent en natuurlijk de gynaecoloog. Maar de huisarts is toch vaak de eerste ingang. En op die ook social media wordt niet altijd even positief gesproken over de huisarts. Terwijl ik denk wel dat het goed is voor de luisteraars om te realiseren. Ja, een huisarts die kiest het vak niet om een patiënt niet serieus te nemen. Die huisarts die moet jarenlang patiënten in zijn spreekuur helpen. En ja, zijn eerste doel is die patiënt te helpen. Anders zou hij het vak niet kiezen. Maar ja, dit gaat wel een beetje rond op social media. Omdat de ene huisarts misschien wel iets meer affiniteit heeft met de overgang dan de ander. En ook huisartsen hebben natuurlijk door hun carrière heen wel een wisseling meegemaakt. Dat de overgang had niet zoveel aandacht en nu wel meer. En dat is heel goed. Maar dat veroorzaakt wat verschil in hoe huisartsen hier naar kijken. Mm-hmm. Ja, wat moeten we daarmee?
Ja, ik wil daar ook zeker nog wat op zeggen. We hebben echt jaren en jaren gehad. En veel huisartsen die langer huisarts zijn, hebben dat ook meegemaakt. Dat zeker hormoontherapie in een kwaad daglicht stond. Het had veel risico's. Dus dat mochten ze eigenlijk ook niet adviseren of heel kort. Die hele overgang die werd een beetje uitgelegd als sociaal.
De kinderen gingen uit huis, lege nestsyndroom, laagjes aandoen. Er werden allerlei oplossingen gezocht, coaching. En bijvoorbeeld taboe was op de hormoontherapie. Inmiddels is daar een enorme verandering in gekomen. Hebben we een nieuwe richtlijn? Hebben we nieuwe behandelingsmethodes? Is het weer veel actueler? Dus we zitten in die kentering. En dat moeten vrouwen ook weten. Je kan het gewoon gaan bespreken. Die huisarts wil graag helpen. Maar die heeft ook jaren geen handvatten gehad.
Ja.
En die zijn nu weer veranderd.
Ja, ja, ook met de komst van nieuwe uitkomsten van onderzoek. Die de richtlijn ook weer veranderd hebben.
Dat klopt.
Zeker, ja. Ja. En maar, op thuisarts.nl vind je dus ook hele goede keuzetabellen. En zelfs een keuzehulp die je kan helpen bij je overgangsklachten. Maar het is bijna ook een nieuw problemen en ook op de werkvloer. Er is nog nooit een generatie geweest waarvan zoveel vrouwen zo actief participeerden op de arbeidsmarkt. Ja. Dus het is bijna een nieuw probleem.
Klopt.
En ik merk wel dat heel veel huisartsen toch wel echt ervoor openstaan. Maar het is nieuw voor ze dat de jongere generatie het wat beter oppakt. Natuurlijk hoor je ook nog wel de negatieve verhalen. Maar ik zie echt een verschil ook in kennis. En, maar er gaat soms een generatie overheen voordat je dat bereikt hebt. Dus verwacht ook niet te veel. En ik denk dat de bereidheid er echt wel is. En er zijn in de landen, dat toen jullie, Anneloes en Janneke al, maar er zijn ook elders in de landen, ook wel projecten gaande waarin daaraan gewerkt wordt bij huisartsen. Dus als de ene huisarts het niet weet, dan misschien bij de ander wat navraagt. En dus ik denk dat als er niet echt hele complexe andere problematiek speelt, dat vrouwen uitstekend door de huisarts of een overgangsconsulente geholpen kunnen worden en echt niet naar die gynaecoloog hoeven altijd.
Ja, dus ik hoop dat hier de luisteraar zich in gesteund voelt om die stap te zetten, om juist naar de huisarts te gaan en het te bespreken, hulpvraag daar neer te leggen. Ja, stel, iemand vindt het toch of dat te lastig, of die heeft toch het idee nadat hij bij de huisarts is geweest, ik voel me toch in die zin niet serieus genomen of ik kom hier niet verder. Wat kan een luisteraar dan nog doen?
De luisteraar die zou natuurlijk ook naar een overgangsconsulent kunnen gaan. Hè? Ik werk zelf in mijn praktijk samen met een overgangsconsulent. Huisartsen die verwijzen ook naar ons, omdat zoals in deze hele uitzending ook al blijkt, het soms toch wat complexer ligt. Het is specifiek voor vrouwen wat er speelt. En soms vergt het gewoon wat meer tijd. Tijd die huisarts ook niet altijd heeft. Dus als een vrouw daar meer gehoor voor nodig heeft en meer tijd voor nodig heeft, dan kan ze uitstekend geholpen worden door een overgangsconsulent. En die zijn ook weer opgeleid om heel breed te adviseren. En die kunnen daar soms ook de huisarts in bijstaan als dat nodig is of als dat gewenst is. Dat hoeft misschien niet altijd. Maar ik denk, Janneke, dan kun jij dan het beste vertellen wat de overgangsconsulent dan doet.
Wat ik allereerst belangrijk vind om even te vertellen is dat overgangsconsulenten samenwerken met huisartsen. Dus op het moment dat een vrouw bij een overgangsconsulent komt, is er ook altijd een terugkoppeling naar de huisarts. En op het moment dat je dus op een spreekuur zou komen, is het belangrijk dat we eerst even jou een hele situatie in kaart brengen. Dus dan is de vraag van, waar wil je aan werken? Wat wil je graag veranderd zien? En je krijgt tijdens een consult uitleg over de fase waar je in zit. Wat ik hier nu net in de podcast ook heb verteld, de hormonale cyclus wordt besproken. En we gaan kijken van, welke klachten spelen er op dit moment in jouw leven? Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met jouw medische voorgeschiedenis. En ook rekening te houden met hoe is jouw menstruatiecyclus gedurende jouw hele leven geweest? Heb je daar bijvoorbeeld stemmingsklachten in gehad of niet? Hoe is je bloedingspatroon geweest? Dat zijn allemaal signalen of factoren die meespelen hoe we eventueel de overgangsklachten kunnen behandelen. En zwangerschappen spelen daarin een belangrijke rol. Dus dat zijn ook factoren die worden uitgevraagd. Dus we gaan echt een hele brede anamnese nemen om goed in kaart te krijgen van wat is jouw gezondheid en hoe kun je die overgang het beste doorkomen. Behandelmogelijkheden worden uitgebreid besproken. Daarin wordt een vrouw gecounseld. Dus we leggen alle behandelmogelijkheden uit en we kijken wat bij haar voorkeur past, maar ook rekening houden met haar medische geschiedenis. En dat is dus ook weer terugkomen dat het zorg op maat is. Dus wat voor de ene vrouw goed werkt als behandeling, kan zijn dat het voor jou gewoon een niet passende oplossing is. En daarbij is het belangrijk dat je daar zelf een stem in hebt. Dus nadat je goed bent geïnformeerd, samen kijken, oké, wat past dan het best? En voeding en leefstijl is ook een belangrijk onderdeel wat wij bespreken. En we gaan dan samen kijken van, wat heb jij nou nodig om goed door deze fase heen te komen? Dus we maken eigenlijk als het ware een soort overgangsplan. Waarin je voor jou gaat kijken, wat heb jij nodig om die fase door te komen? Welke voeding- en leefstijladviezen zijn passend? Welke behandelingen? En daar kan een overgangsconsulent in ondersteunen.
Ja, dat vind ik nou juist zo mooi. Want een vrouw moet zich wel realiseren dat je gemiddeld met 51 jaar in de overgang komt. En dat je dan nog 30 mooie jaren voor je hebt.
Ja.
Dus het is een prachtig moment om te weten van, wat zijn mijn risico's qua gezondheid? Hoe kan ik mijn gezondheid goed ondersteunen? Hoe kan ik goed voor mezelf gaan zorgen? In die 30 jaar die gaan komen.
Ja.
En daar moet je eigenlijk, ik zeg altijd heel flauw, je kan niet vroeg genoeg, jong genoeg beginnen om gezond ouder te worden. Want je moet niet wachten tot je klachten krijgt en eigenlijk dat al voor zijn. En die overgang is natuurlijk ook maar een tussenfase. Hè? Dat komen nog heel veel jaren daarna. Dus het gaat niet zozeer om iemand goed door de overgang heen te helpen, maar ook om te zorgen dat iemand gezond ouder wordt.
Ja.
En ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat het gros van de vrouwen heeft inderdaad klachten. 80% heeft klachten, dus die zoeken vaak hulp. Maar ook de overgang, als je geen klachten hebt, bij 1 op de 5 vrouwen zijn er of geen klachten of minimaal. Daar gebeurt natuurlijk dezelfde verandering in hormonen en de impact van het verlies van het hormoon oestrogeen voor je hartgezondheid, je botgezondheid, je breingezondheid is ook voor die vrouwen van belang. Dus die moeten we niet vergeten. En die moeten zeker ook deze podcast luisteren.
Ja, en zo hebben we ook het laatste stukje nog beantwoord. Wat voor vrouwen ook een reden is om naar jou als overgangsconsulent te gaan, is namelijk juist vitaal oud worden. Dus een plan maken van hoe kom ik hier doorheen? Dus mensen die niet eens misschien zoveel klachten hebben, maar hoe word ik vitaal ouder? Die adviezen die hebben jullie al zo gegeven.
Ja, en wat daarin ook belangrijk is, is dat je dus als vrouw zelf je risicofactoren weet. En daarin is die voorgeschiedenis van belang. Hè, of je bijvoorbeeld familiair belast bent met hart- en vaatziekten, of er in de zwangerschap bepaalde aandoeningen waren, of dat je op gynaecologisch gebied aandoeningen hebt gehad. Dat bepaalt met name je risico voor hart- en vaatziekten.
Ja. Nou, zo zijn we aan het eind gekomen van een lange podcast. En tot slot nog een paar opmerkingen die we echt niet moeten vergeten. En ik geef jullie even het woord daarvoor. Ten eerste Anneloes.
Ja, vrouw, neem jezelf serieus. Je bent hartstikke belangrijk. Je bent belangrijk voor jezelf, voor je gezin, voor mensen die je lief hebben, voor op je werk, voor de maatschappij. Dus neem die verantwoordelijkheid, leer over die overgang en plan voor de rest van je leven.
Ja. Dorenda?
Ja, daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Misschien alleen nog, maak het bespreekbaar.
Ja.
En blijf er inderdaad niet mee rondlopen. En luister naar je, volg je eigen gevoel daarin.
Janneke?
Erken dat je klachten hebt. En dat niet per se bij het leven hoort. En dat je rustig mag zeggen, ik wil dit niet langer op deze manier. En hulp gaat zoeken.
Ja. Nou, Janneke, Dorenda en Anneloes, ontzettend veel dank dat we hier over hebben kunnen praten en alles op een rijtje zetten. Het is een lange podcast geworden, dus luisteraar, knap, chapeau als je tot het einde bent gekomen. Maar ik vind echt tot het einde toe, vind ik het van zoveel meerwaarde wat jullie hebben verteld. Ik denk dat ik er straks helemaal klaar voor ben. Wil je nou hier nog verder over lezen? Daarvoor zetten we dus de goede websites bij de show notes, zoals thuisarts, deovergangsconsulenten.com, vrouwen in de overgang en de gynaecoloog. Dames, nogmaals dank en de luisteraars succes met jullie eigen overgang.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!